Ja, 14 februari. Valentijnsdag. Ik ga u niet vermoeien met de geschiedenis van Valentijn, want die schijnt heel erg onduidelijk te zijn. Daar is van alles bij gemaakt. Alleen wat we natuurlijk wel kennen bij Valentijn, dat is dat iedereen het heeft over mijn liefde, mijn lief, mijn geliefde, ik vind je lief. Nou ja, in wat voor bewoordingen dan ook maar. En dan is het de bedoeling, en daar heeft de commercie natuurlijk slim op ingespeeld, dat je vooral wat koopt voor je geliefde, om je liefde maar te laten merken. En toen dacht ik na, het gaat dus bij Valentijn en bij Valentijnsdag over een geliefde. Over je geliefde. En toen dacht ik, dat is natuurlijk een Bijbelse term, hè? De geliefde. En daar willen we deze morgen bij stilstaan, wat Gods woord daarvan zegt. Wie de geliefde is. En wat dat te maken heeft met liefde. Want als je het hebt over de geliefde, ja, dan moet je natuurlijk meteen denken aan die twee momenten in het leven van de Heer Jezus toen hij hier op aarde rondwandelde. Dat daar twee gebeurtenissen beschreven zijn. En u kunt dat vinden in Lucas. De eerste is toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper. Dat de hemel zich opende en dat er een duif uit de hemel neerdaalde. En die zette zich op de Heer Jezus. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En vele tijd later, toen de Heer Jezus met drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, op de berg was, de zogenaamde berg van de verheerlijking, ook daar was een bijzondere gebeurtenis. En toen kwam er ook een stem uit de wolk. En die zei: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En daar is dus een stem die zegt: dit is mijn geliefde zoon. Dit is de zoon die ik lief heb. Mijn geliefde. En dan kom je dus bij de vraag: en wie is nou degene dan die lief heeft? Want de zoon wordt lief gevonden. Maar degene die het zegt, dat is dus degene die lief heeft. En die noemt in dit geval de zoon de geliefde. Mijn geliefde zoon. Ja, en wie is dan degene die lief heeft? Ja, dat kan natuurlijk maar één zijn. Dat is de Heere God zelf. Dat is degene die lief heeft. Als je 1 Johannes 4 leest, moet u thuis nog maar eens doen, dan lees je in die paar versen 12 keer het woord liefhebben. En het woord liefde. En 2 keer wordt expliciet gezegd in 1 Johannes 4, vers 8 en vers 16. God is liefde. God is liefde. En dat is wel mooi, want als je liefde bent, want dat betekent het gewoon, God is liefde. Ja, dan kan het dus ook niet anders dan dat God degene is die ook kan liefhebben. Sterker nog, hij kan ook niet anders, want hij is liefde. Hij is het gewoon. Hij is liefde. Maar de Heere God is natuurlijk veel meer. En het hele bijzondere is dat juist in het context van dat hij liefde is, er ook nog een andere tekst is die zo duidelijk maakt wat de Heere God nog meer is. En die twee zijn ook aan elkaar verbonden. Want de Heere God is natuurlijk ook de verlosser, de redder. Goed, dat begrip dat kennen we. Maar die twee begrippen, dat hij de liefde is en dat hij de verlosser, de redder is, die zijn ook aan elkaar verbonden. Die worden ook vaak in één adem genoemd. En je kan nou zeggen, ja, dat is natuurlijk logisch ook. Want wat is de reden dat hij redt en dat hij verlost? De reden is omdat hij lief heeft. En zo zijn die twee aan elkaar verbonden. In Jesaja wordt het ook verschillende keren genoemd, hè? De Heere, uw verlosser. En in Titus wordt het genoemd dat de Heere God onze zaligmaker is, onze redder. Dus met andere woorden, God is liefde en God is verlossing. God is liefde en God is verlossing. En daarvoor wil ik eerst gaan naar een tekst uit Efeze 1. U kent hem allemaal. U weet wel, Efeze 1, dat hoofdstuk waar het gaat over de zegen, de geestelijke zegen. En dan worden die 7 aspecten genoemd van die geestelijke zegen. En dan lezen we in vers 6, een klein stukje daar maar uit. In vers 6 en vers 7. God heeft ons begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. En meteen erachter, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Een paar dingen hierover. U en ik, wij zijn begenadigd. Dat is trouwens een bijzonder woord. Dat werkwoord komt maar 2 keer in de Bijbel voor. De eerste keer wordt het genoemd in de context van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus door de engel bij Maria. Maria, je bent begenadigd. De genade van God is jou ten deel gevallen. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat door de Heilige Geest verwekt er een vrucht in haar moederschoot ging groeien. En dat was Gods zoon. En ze was begenadigd. En de tweede keer dat het voorkomt, dat het woord begenadigd gebruikt wordt, dat is hier. En dan heeft het te maken met u en mij in deze tijd, die de positie hebben ontvangen in de zoon. Dus zowel bij de fysieke komst van de zoon in de wereld wordt dat woord gebruikt, maar het wordt ook gebruikt met uiteindelijk zijn positie. En u en ik zijn begenadigd in die geliefde. En dan lezen we verder. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Ik denk dat als je een enquête zou houden en zou vragen aan mensen, in wie hebben wij de verlossing? Door het bloed. Nou, dan krijg je waarschijnlijk antwoorden. Jezus Christus, de Zoon van God. Ik denk dat er niet zoveel antwoorden zijn die zeggen, in wie hebben wij de verlossing? In de geliefde. Maar dat is wel wat hier staat. Want er staat, hij heeft ons begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing. In wie? Ja, in die geliefde. Daarin zit de verlossing. In degene waarvan God zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dit is degene die ik heb lief gehad. Dit is mijn geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En God gaf dus zijn geliefde zoon, en dat was liefde, tot vergeving en verlossing van de mens. Verlossing en geliefde. En het bijzondere is dat apostel Paulus het hier noemt in Efeze 1, maar in Colossense 1 vers 13 noemt hij precies hetzelfde. Daar wordt het ook bij elkaar gebruikt. U kent die tekst. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing. We zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, de geliefde. In hem hebben wij de verlossing. Dus verlossing en vergeving heeft meteen alles te maken met God, die liefde is. Ja. En dan is het wel mooi dat hier het woord liefde wat gebruikt wordt, dat kent u wel, heeft u wel vaker gehoord, dat is dat woord agape. God is liefde, agape. Dat is die liefde die te maken heeft, die geen voorwaarden stelt. Zonder voorwaarden, onvoorwaardelijk. Zonder dat je een dienst hoeft te bewijzen. Je hoeft je niet goed voor te doen om liefgevonden te worden. Je hoeft je niet... Nee, de liefde van God is agape. Is onvoorwaardelijk. worden gesaboteerd.
We waren gebleven dat de agape liefde, dat is liefde zonder voorwaarden, zonder dat je een dienst hoeft te bewijzen. En dat komt heel erg overeen met wat natuurlijk genade ook betekent. Want genade, zoals iemand eens een keer zei, dat is krijgen wat je niet verdient. Maar genade is ook niet krijgen wat je wel verdient. En wees daar maar blij om, dat je het niet krijgt. Genade is krijgen wat je niet verdient. Onverdiende gunst. En dat is in Christus. Ja, we zijn begenadigd in de geliefde. God bewijst zijn liefde voor ons, Romeinen 5, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo is de liefde van God dus bewezen. Agape, onvoorwaardelijke liefde. En dan moeten we natuurlijk weten dat de meeste menselijke uitingen van liefde niet vallen onder agape. Bij mensen gaat het vaak om die twee andere Griekse woorden die u wellicht ook wel kent, die ook in de Bijbel met liefde worden vertaald. En dat is eros en filio. Eros, erotiek, en filio, filantropisch. Je zou kunnen zeggen, dat zijn begrippen van liefde die te maken hebben met lichamelijke aantrekkingskracht en met genegenheid. Erotiek en genegenheid. Maar die zijn altijd gebaseerd op verdiensten en aantrekkelijkheid. Want is er geen verdienste en vervalt de aantrekkelijkheid, dan blijkt die liefde opeens zo snel voorbij te zijn. En het grote verschil met agape is dat die liefde onvoorwaardelijk is. Die liefde is gebaseerd op onlosmakelijke en onvoorwaardelijke eenheid. Je zou misschien een heel goed voorbeeld kunnen noemen dat de agape liefde, dat heeft te maken met, in de goede zin van het woord, de liefde die er is tussen ouders en kinderen. Je bent een kind van je vader en moeder. Of je dat nou wil of niet, of je dat nou leuk vindt of niet, dat is zo. Daar ben je onlosmakelijk mee verbonden. En die liefde, die dus niets te maken heeft met of het kind er nou wel netjes en leuk uitziet, wel goed verstand heeft of minder goed verstand heeft, of wat voor uiterlijke vormen er dan ook maar zijn, die blijken ook voor ouders geen punt te zijn. Het is het kind. Mijn kind. En daarom hou ik ervan. Nou, die liefde, die wordt ook in de Bijbel genoemd, als wij genoemd worden kinderen van God. Dan gaat het om die liefde. 1 Johannes 3 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. En dan zegt Johannes verder, geliefden, nu wij kinderen van God zijn. Hij noemt ons geliefden, afgeleid van agape. En hij koppelt daar meteen aan, nu wij kinderen van God zijn. Ja, precies. Zo ziet God ons en zo heeft hij ons lief. Als het ware dat wij zijn kind zijn. En dat heeft dus niets te maken met hoe goed je je best doet, hoe netjes je eruit ziet, hoe goed je presteert, hoe ver je van de zonde blijft, zal ik maar zeggen. Heeft er niets mee te maken. God houdt van je. Zijn liefde is onvoorwaardelijk, omdat je zijn kind bent. Agape liefde, zou je kunnen zeggen, is ook niet gebaseerd op emoties. Niet gebaseerd op rozengeur en maneschijn. Niet gebaseerd op Valentijn. Agape liefde vergaat nooit. Terwijl menig festijn wat te maken heeft met Valentijn het jaar erop niet meer gehouden wordt, want opeens bleek er een andere geliefde te zijn. Ja, dat gaat voorbij. Dat is emotie. Niks mis mee. Alleen hou wel in de gaten dat dat niet de liefde is waar God over spreekt. Dat soort liefde komt en gaat, zou je kunnen zeggen. Maar agape, die liefde, onvoorwaardelijk, die vergaat nimmer meer. Hé, dat maken we een mooi bruggetje, want dat is een tekst uit de Bijbel. de liefde vergaat niet. Dat is 1 Korinthe 13. U weet wel dat hoofdstuk wat gaat over de liefde. En daar wil ik met u naartoe gaan. Om daar even wat versen van te lezen die kenmerkend zijn voor die liefde. De liefde vergaat nimmer meer. Even nog voordat we naar die versen toe gaan. God is liefde, is agape. En de vraag doet zich dan voor, maar waarom houdt God van alles? Waarom is God liefde? Waarom kan hij niet anders? Wel, ik denk dat het antwoord eenvoudig is. Omdat alles wat er om hem heen is, is zijn werk. En de mens als kroon op de schepping is het werk van zijn handen. En de Heere God laat niet varen wat zijn hand begonnen is te doen. Ja, dat kan ook niet anders, want hij heeft onvoorwaardelijk lief. En hij bewees zijn liefde aan het kruis van Golgotha. God is liefde, 1 Johannes. Maar je kan het ook omdraaien. Liefde, agape, is God. En laten we eens met die blik naar 1 Korinthe 13 gaan. Want 1 Korinthe 13 wordt natuurlijk ook vaak gebruikt voor ons mensen als een soort meetlat waar de liefde dan aan moet voldoen. De liefde moet dit en de liefde moet dat. Nou ja, menig mens die daar grote moeite mee heeft. Want ja, dat valt niet mee om zo lief te hebben. En om geduldig te zijn en vriendelijk te zijn en niet jaloers te zijn. Hè? Want dat zijn allemaal van die begrippen die dan met de liefde te maken hebben. Poeh, ja, maar ja, daar moet je je best voor doen. Nou, ik wil het eens anders benaderen. God is liefde. Liefde is God. Liefde is niet iets ongrijpbaars. Je zou haast kunnen zeggen, liefde is dus een persoon. Namelijk God zelf. En is zichtbaar geworden in de geliefde. De persoon van de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 13. We gaan er niet uitgebreid bij stilstaan, maar ik wil zo een aantal aspecten daarin even noemen die we lezen. Beginnen we maar gewoon bij vers 1. Al zou ik talen van de mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Ik zou klinkend koper of schallende cymbalen zijn geworden. Even belangrijk dat hier dit hoofdstuk van de liefde niet zomaar opeens oppopt in 1 Korinthe 13. Maar in 1 Korinthe 12 heeft Paulus het over wat er aan de hand is in de gemeente in Korinthe. Want die mensen hadden nogal wat gedoe met profetieën en tongentaal en uitingen van de geest. En daar stonden ze zich op voor. Dat liep ook helemaal uit de hand. Dat ging ook af en toe helemaal mis. Had niets meer met Gods dienst te maken. En in deze context gaat Paulus het opeens hebben over waar het wel over zou moeten gaan. Namelijk liefde. En vandaar dat hij begint, al zou ik talen van mensen en van engelen spreken. Hè? Passend in de context, er waren daar mensen die iets zeiden van, ik spreek zustaal, ik spreek zo taal. En de talen, die vreemde talen die men sprak, die werden uitgelegd als zijnde een engelentaal. Nou, dat is in ieder geval al niet het tongentaal die de Heere God bedoelt. Want de talen die gesproken werden, denk aan de handelingentijd, waren gewoon talen die bestonden van andere landen, van andere volkeren, om hen ook de grote daden van God te verkondigen. Dat had niets te maken met engelentaal, voor zover er een engelentaal zou zijn. Maar goed, daar stonden ze zich op voor en Paulus zegt, al zou ik die talen van mensen en engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Ik zou klinkend koper of schallende cymbaal zijn geworden. Holle klanken. Lijkt heel wat, maar het is niks. Nee, de liefde waar het over gaat. Dan vers 2. Zou ik de gave van de profetie hebben? En dan zou ik alle geheimenissen weten. En dan zou ik alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou kunnen verzetten. Maar ik had de liefde niet. Ik was niks. Moet je je nagaan wat hier staat. Al zou ik de gave van profetie hebben, dat je de toekomst kan voorspellen, zeg ik dan maar even simpel. Dat je kan vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, als je dat kunt, dan ben je natuurlijk de man, hè. Dan ben je wat. Want ja, zou je alle geheimenissen weten? Poeh. Paulus was trouwens degene aan wie de meeste geheimenissen geopenbaard zijn. Al zou je alle geheimenissen weten. Al zou je alle kennis bezitten. Alle kennis. Nou, daar kijken wij natuurlijk tegenop. Tegen iemand die alle kennis zou bezitten. Zou ik het geloof hebben? Een geloof dat bergen kon verzetten. Nou, ook daar kun je tegenop kijken. Als iemand zo'n geloof zou hebben. Tjonge, jonge, wat heeft die een geloof? Maar ook al zou die persoon dat hebben. En dan zegt Paulus, maar ik had de liefde niet. Ik was niks. Met andere woorden, de toekomst kunnen voorspellen, alle geheimenissen weten, alle kennis bezitten, een supergeloof hebben, is niets als je de liefde niet hebt. Als je niet de verlossing in de geliefde ontvangen hebt. En dat is de boodschap. En als je het nou eens vertaalt met liefde is God, God is liefde. Al zou ik de gave van profetie hebben, al zou ik alle geheimenissen weten, al zou ik alle kennis bezitten, al zou ik het geloof hebben, maar ik had God niet. Ik was niks. En dat is natuurlijk meteen de kernachtige boodschap. Mensen, het gaat niet om wat jij uitwerkt, wat jij allemaal wel niet kan presteren, hoe goed jij wel niet bent. Het gaat erom wie God is in je leven. Dat je mag zijn een kind van de Vader, die jou lief heeft. En die jou in zijn geliefde Zoon heeft een plaats gegeven in het hemelse. Dat is waar het om gaat. Als ik God niet zou hebben, ik was niks. Vers 3 gaat in diezelfde trant verder. Al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Oh, wat geweldig. Wat goed van je. Dat je de armen ondersteunt en dat je van je eigen goederen dingen weggeeft. Super, geweldig. Ach, wat een liefhebbend persoon is dat. Ja. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Nou, dan ben je toch wel heel erg onbaatzuchtig, hè? Als je zelfs je eigen leven in de waagschaal stelt voor een ander. Tjonge, wat heeft die lief? Maar als ik dat deed, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niet. Het is eigendunk. Het is eigenwil. Weet je, het gaat de Heere God niet om de daad. Het maar weggeven van al je geld om de armen te helpen. Of jezelf helemaal wegcijferen, misschien wel tot in de dood, om ten behoeve van de ander iets te presteren. Nee, het zijn egoïstische motieven. En het klinkt misschien heel vroom. En het klinkt misschien vol liefde. Maar Paulus is duidelijk, die zegt, maar ik had de liefde niet. Ik had mijn verlossingsplek in de geliefde Zoon niet. Het baatte mij niet. Het gaat niet om de daad, maar om het motief. De liefde, vers 4, is geduldig. Ze is vriendelijk. Ja. En dan zeggen wij tegen elkaar, de liefde is geduldig, dus heb nou maar eens een beetje geduld. Want dat is belangrijk. Ja, maar nogmaals, dit gaat niet over wat mensen moeten doen. God is liefde. En wat hier dus in de eerste instantie gewoon staat, is dat God geduldig en vriendelijk is. Tja, en laten we daar maar blij om zijn. Hij is langmoedig, geduldig. Of anders gezegd, en dat vond ik wel een mooie uitdrukking, God heeft de tijd. God heeft de tijd. En hoe je die zin ook maar interpreteert, dat klopt altijd. God heeft de tijd. Wij niet. Tenminste, dat denken wij dan, hè. Wij hebben geen tijd. Het moet snel, het moet gauw gebeuren, want anders gaat het voorbij. Ja. Ja, maar dan heb ik niet iets... Precies, het gaat er weer om die ik. Ik wil, ik. Nee, God heeft de tijd in zijn hand. En wij worden door hem als geliefde kinderen gezien. Hij heeft onvoorwaardelijke liefde. Het laat zien wie God is. God is langmoedig. God is ook vriendelijk. Of je zou het ook mogen vertalen met hij is geschikt. Ouderwetse woord wat gebruikt wordt is goedertieren. Maar ik vond geschikt wel een mooie vertaling. God is geschikt. Dat kun je natuurlijk een beetje populair zeggen. Is een geschikte God. Ja, maar zo is het wel. Het klopt bij hem. Hij is vriendelijk. Het is compleet. Hij is geschikt voor wat hij doet. Ja, hij is God. En we kunnen het dus aan hem overlaten. En als wij ons beste beentje willen voorzetten, als wij ons goed willen gedragen, ja, dan staat de mens weer in het middelpunt. Nee, God leren kennen en de liefde en vanuit die bron leven, dat is waar het om gaat. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. En dan staat er in vers 4, 5 en 6 staat een opsomming van 8 aspecten. Zo moet ik doen, 8. Van 8 aspecten wat de liefde niet is. Nou, daar kun je lang bij stilstaan, maar ik wil eens eventjes noemen. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, schept niet op. De liefde doet niet gewichtig, is niet opgeblazen. De liefde handelt niet ongepast. Is niet schandelijk. En denk nou eens aan het feit wie de liefde is. Dat is de Heere God zelf. De Heere God is niet jaloers. De Heere God pronkt niet. De Heere God doet niet gewichtig. De Heere God handelt niet ongepast. De liefde zoekt zijn eigen belang niet. Is niet zelfzuchtig. Daar hebben we als mensen dan weer moeite mee, hè? De liefde zoekt zichzelf niet. Nee, omdat het vaak over jezelf gaat. Maar weet je waarom God zichzelf niet zoekt? Omdat hij die al lang gevonden heeft. Hij weet wie hij is. De schepper van hemel en aarde. De almachtige. Degene die het alles toebehoort. Hij hoeft zichzelf niet te zoeken. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is God. En u en ik, die misschien wel op zoek zijn naar onszelf, kunnen heel goed die plek vinden als je je positie gaat ontdekken en zien in God. Wie ik ben. Niet wie ik hier op de aarde in menselijke zin ben. Want dat is vallen en opstaan en dat gaat mis. En dan zijn we weer verdraaid, waarom lukt dat nou niet en ik wil het zo graag anders. Ja, dat is allemaal onvolkomen. Maar wat hebben we gelezen in Efeze 1, vers 6 en 7? We zijn begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed. Zo is het. En als je dan zo jezelf zoekt, dan vind je je positie in Christus. En dan denk je, nou, dat is geweldig, Heer. Dank u wel daarvoor. En dat zal je ook, denk ik, in het dagelijks leven tot steun zijn. De liefde wordt niet verbitterd. Wordt niet geprikkeld. Het geeft de ander de ruimte. De liefde denkt geen kwaad of rekent geen kwaad. Nee, precies. Maar denk nou eens even, dat is God. Die het kwade niet toerekent. Hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 19. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En hen de overtredingen niet toerekende. Dat is wat de liefde doet. En God is die liefde. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Nee. Alsof de Heere God blij zou zijn met onrechtvaardigheid, met ongerechtigheid. Natuurlijk niet. Nee, dat is mensenwerk. Mensen verheugen zich in onrechtvaardigheid. Ja, dat zeggen ze niet zo. Alleen Romeinen 1 vers 18 maakt duidelijk dat de mens... in zijn algemeenheid, de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoud. Dat is wat de mens doet. De waarheid is van God, hè. En ik las, iemand gebruikte het voorbeeld van een bal die je onder water wil drukken. Die bal is de waarheid en die wil je ten onder houden, in ongerechtigheid. En met een beetje moeite lukt dat ook nog. Die bal wordt ondergehouden. Dat is wat de mens doet. Die wil die waarheid niet erkennen. Want dat is namelijk God erkennen. En zijn onvoorwaardelijke liefde. Die bal wordt onder water geduwd. Maar we weten allemaal wat er uiteindelijk gebeurt. Dat hou je niet vol. En die bal die springt weer boven. Zo is het ook met de waarheid. Die zal altijd boven komen. De mens in zijn ongerechtigheid probeert die waarheid ten onder te houden. Want die waarheid laat zien wie je bent. Die waarheid laat ook zien wie God is. En dat God liefde is. Maar dat betekent dat ik in mijn positie als kind van God moet erkennen dat Hij God is. En dat ik zijn kind mag zijn. In de geliefde een plaats heb ontvangen. En wat de mens tegenwoordig veel doet, is het buiten God zoeken. Ik heb God niet nodig. Ik ben mijn eigen God. Ik heb mijn eigen liefde. Ik heb mijn eigen manieren om daar rekening mee te houden. De waarheid ten onder houden. Maar uiteindelijk zal die waarheid bovenkomen. Hij verblijdt zich niet over ongerechtigheid. Vers 6, hoofdstuk 13. Maar verheugt zich over de waarheid. God verheugt zich over de waarheid. De liefde verheugt zich over de waarheid. Vers 7. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Ook hier weer. Nou, als je dat toch als mens eens lukt, hè? Om zo lief te hebben. Dat je alles bedekt. Dat je alles gelooft. Dat je alles hoopt. Dat je alle dingen verdraagt. Ja, maar broeders en zusters, het gaat er niet om wat jij daarin doet. God is liefde. En de blijde boodschap is, God bedekt alle dingen. God gelooft alle dingen. God hoopt alle dingen. En God verdraagt alle dingen. Die liefde is allesomvattend. En alles in zijn woord is hoopgevend. En geloofwaardig. Dat is God. En dan zo komen we bij vers 8, wat ik al noemde. De liefde vergaat nooit. Ik zei al, die eros en die philia, ja, dat is vaak maar van tijdelijke aard. Ook al lijkt er misschien nog zoveel liefde te zijn, dan blijkt in de praktijk, kijk om je heen, dat met de loop van de jaren de een of de ander er wat minder aantrekkelijk uitziet en we gaan maar naar een ander toe. Ja, dat is die liefde die te maken heeft met aantrekkelijkheid en genegenheid. En die gebaseerd is op emotie. Ja, die houdt geen stand. Dat zien we ook gebeuren. Agape, die onvoorwaardelijke liefde, die vergaat nooit. Die vergaat nooit. Als aantrekkelijkheid en genegenheid weg is, dan blijkt ook de liefde vaak weg te zijn. Nou ja, en dan zoeken we maar weer andere liefde. Maar bij de Heer God is dat dus niet zo. Onvoorwaardelijk, die blijft. En zal blijven bestaan. Weet je, dat kan trouwens ook niet dat de liefde bij God weg zou gaan. Want als God nou liefde is, dan is alles wat hij gedaan heeft, zijn liefdewerk. En God laat nooit varen het werk wat hij begonnen is te doen. Met andere woorden, dat is ook de garantie dat je van Gods liefde kan blijven genieten. En dat is geopenbaard in de Zoon, de geliefde. Even zien, vers 9. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is er niet gedaan worden. Ja, wij kennen ten dele en profiteren ten dele. Heeft alles te maken met het feit dat in de tijd van de Korintiërs er uitingen van de geest waren. profetieën genoemd werden. Alleen het woord van God was nog niet vol geworden. Want later in de Colossensebrief schrijft Paulus dat hij het woord van God volgemaakt heeft. En toen is het ten dele kennen is overgegaan in dit is het. Paulus zegt heel nadrukkelijk, ik heb met mijn bediening het woord van God volgemaakt. En we hoeven dus nu niet meer ten dele te kennen, maar we kunnen vol kennen of volwassen kennen. Het woord is vol geworden. God is liefde. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Heeft alles te maken met het feit dat het woord van God op een gegeven moment vol is. En dit is het. Wij kijken in de spiegel of in raadselen. Maar eens zullen we van aangezicht tot aangezicht zien. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat is mooi, hè? Ik zal kennen zoals ik zelf gekend ben. Hoe kent God ons? Als zijn kind. Hij is de liefde. Onvoorwaardelijk. En zo mag je jezelf gaan kennen. Zo ziet God je. En dan komen we aan het eind. Nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dat is een mooie afsluiting. Nu blijven geloof, hoop en liefde. Weet je, dat zegt Paulus in de context van al die geestesuitingen die er daar in Korinthe waren, waarin hij het in hoofdstuk 11 en 12 en 14 over heeft. Wat een gedoe allemaal. Wat een uitbundigheid. Wat een geestesuitingen. Wat lijkt het allemaal geweldig. Maar profetieën gaan voorbij. Al die geestesuitingen gaan voorbij. Het woord van God wordt op een gegeven moment vol. En al die geestesuitingen zijn niet meer nodig. En wat blijft er dan over? Geloof, hoop en liefde. Alleen ik zal u zeggen dat geloof en hoop op een gegeven moment ook voorbij gaat. Vandaar ook dat de laatste zin is, en de meeste van deze is de liefde. Hoezo geloof en hoop gaan voorbij? Nou, ja, nu is dat er. Dat klopt ook. Dat is de situatie van nu. Geloof en hoop. Want wij leven in geloof. Vertrouwend op het woord van God. Want ziet u daar wat van? Gewoon zie je het gebeuren? Nee, we geloven het. We vertrouwen op dat woord. Ook al begrijpen we het niet, ook al zien we het niet gebeuren, want we denken, hoe is dat toch mogelijk allemaal? Hoe zal dat allemaal moeten? We geloven het, want het is het woord van God. Dat geeft ons vervolgens ook hoop. Hoop op een toekomst die verwezenlijkt gaat worden. En u weet wat uw hoop is, om eens in verheerlijking geopenbaard te worden met hem. Dat is de hoop. Maar op het moment dat geloof verandert in aanschouwen. En op het moment dat de hoop werkelijkheid wordt, als je geopenbaard wordt in eerlijkheid, dan vervallen geloof en hoop. Want dan is het zien geworden. Dat is onze toekomst. En vandaar dat Paulus zegt, nu geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan, en dat is degene die ook altijd zal blijven, omdat God blijft, dat is de liefde. Geloof en hoop wordt aanschouwen. Ja, dat zal toch heel bijzonder zijn. Dat je niet meer uit geloof hoeft te leven. Maar dat je het gewoon ziet. Met de geestelijke ogen. Waar we het nu mee zien. En straks ook met fysieke ogen. Met een opstandingslichaam, wat dan ook maar. Dat het zien wordt. Aanschouwen. En de hoop. Ja, de hoop die gaat ook werkelijkheid worden. Want hoop is iets wat in het vooruitzicht ligt. Maar op het moment dat je eraan komt, ben je er. En is de hoop verwezenlijkt. En wat overblijft, is de liefde. God is liefde. De liefde waar de schrift van getuigt. En dat is dus waar het om gaat. Ik zou haast willen zeggen, voor u en voor mij, is er nu een leven uit geloof, hoop en liefde. En alles gebaseerd op wat God heeft gezegd. Maar er komt straks een dag, er komt straks een tijd. En je zou kunnen zeggen, dat wordt een echte Valentijnsdag. Een dag van de geliefde. De dag waarin God toont wie hij lief heeft. En dat zijn u en ik. Degene die in de geliefde een plek hebben ontvangen. In de Zoon. Als geloof en hoop gaat op in aanschouwen. Dan wordt het Valentijnsdag de dag van de geliefde. De liefde van God. Die onverwerkelijk is. Onverwerpelijk. Ik zit even te zoeken naar woorden, maar ik kan ze bijspreken niet eens vinden. Die is zo groot. Die is zo allesomvattend. Dat is de liefde. En dan te bedenken dat u en ik die liefde van dichtbij mogen beleven. In de Zoon. Want en zo zijn we begonnen. Begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing. In hem zullen wij geopenbaard worden in heerlijkheid. In hem zal ons geloven overgaan in aanschouwen. Nou, dat is met recht de dag van de geliefde. En de dag van geliefd zijn. Door God. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in hemel, we danken u. Voor zoveel liefde. Voor het feit dat u het bent. Dat we mogen genieten van wat uw hand begonnen is te doen. En dat u uw werk lief heeft. En dat wij het werk van uw handen zijn. Of anders gezegd, u bent een goed werk begonnen en zal dat voortzetten tot aan de dag van Christus. Als het geloof en de hoop overgaat in aanschouwen. En wat overblijft, is die onvoorwaardelijke agape-liefde die u tentoonspreidt. Heren, we danken u daar zo hartelijk voor. Dank u wel dat dat ons mag leiden ook in ons eigen leven. Dat ons kracht en sterkte mag geven. Dat ons ook zicht mag geven. Dat wij met ons liefhebben, ja, heel vaak wel ons best doen. Maar het is met vallen en opstaan. Bij u niet. Bij u is het volmaakt. U heeft de tijd. De liefde doet alles. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we mogen weten dat die liefde van u nooit vergaat. We zeggen u dank. Uit genade. Amen. We gaan nog luisteren naar een lied. Het is een mooi lied wat ik de afgelopen weken al een paar keer ook in andere diensten waar ik mocht voorgaan heb laten horen en zingen. Het is een lied van Zela, een toekomst vol van hoop. Nou, die hebben we zeker. Een blijde toekomst, want God is liefde en aan hem ligt het niet. In het tweede couplet daar staan, ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. Weet je, dat is dat menselijke aspect, hè? En dan gaat het lied verder. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. Ja, dat is ook de liefde van God. U geeft een toekomst vol van hoop. Ik heb want er zijn inmiddels heel veel verschillende versies daarvan. We gaan luisteren naar een versie van een koor die ze tijdens, denk ik, de coronacrisis hebben gemaakt. Je ziet al die verschillende koorleden zingen op het scherm. Een mooie uitvoering. Toekomst vol van hoop. En daar willen we mee afsluiten. Dan wens ik u nog een goede zondag. Doe voorzichtig straks op het ijs. Breek geen benen of wat dan ook. Ja, het kan zomaar gebeuren. Geniet ervan. En dan gaan we nog aan de koffie en dan wens ik u verder een goede zondag.